Goedenavond, goedenavond. Iedereen heeft een plekje gevonden, bijna. Achteraan nog een beetje. Nou, geen geroezemoes meer. Helemaal goed. Nou, fijn dat u allemaal bent gekomen. Hartelijk welkom. Mijn naam is Onno Luske. En vanavond wordt het zowel een aparte als een heel bijzondere avond. Apart, omdat we het net even wat anders doen dan gebruikelijk van u van ons gewend bent. Dat format wat we eigenlijk al meer dan 22 jaar hetzelfde houden. Maar omdat het een aparte avond is vanavond, gaat het iets anders worden. En bijzonder, en dat hebt u al gelezen, denk ik, en geweten, het wordt onze laatste avond. Snik, ja. Nou ja. En we hebben dus zitten nadenken, hoe zullen we nou deze avond invullen? Met een boek of wat we gebruikelijk doen. Laten we het even iets anders doen dan anders. En toen gingen we te raden bij Michel Krielaars. En die kwam op het idee, weet je wat wel misschien wel aardig is, als we een beetje een overzicht maken van boeken die in de afgelopen jaren echt zijn boven blijven drijven vanwege de kwaliteit. En zei hij er gelukkig bij, ik wil daar zelf ook wel een voortouw in nemen. Op één voorwaarde, dat ik dat samen met Margot Dijkgraaf mag doen. En daar zeiden wij meteen natuurlijk ja op, fantastisch zou dat zijn. Nou, beide bestrijken natuurlijk een fantastisch gebied. Zowel het oosten via Michel en het westen, mag ik het zo zeggen, via jou natuurlijk Margot. Wat moet ik doen? Jullie voorstellen, dat is toch wel vrij lastig in die zin dat jullie ook al bekend zijn bij de vaste bezoekers van Café Livre, want jullie zijn meerdere keren hier geweest. En bovendien is het een veelheid van activiteiten die ze ondernemen of zijn ondergaan in het literaire landschap van Nederland en van Europa, mag ik haast wel zeggen. Ja, dus nou ja. Margo, heel kort dan maar eventjes, hè. Literatuurcriticus, schrijver ook. En dan wil ik meteen even zeggen, de boeken van zijn Margo en van Michel, die liggen ook daarachter voorradig. Dus daar kun je straks in de pauze ook even naar kijken en misschien wel kopen. Nou, kenner bij uitstek van de Franse literatuur, mag ik het zo wel zeggen. En ook wel een hele belangrijke onderscheiding gekregen. En daar moet ik even bij spieken. Margot is ridder geworden. En dan niet zomaar één. Een chevalier de la Légion d'honneur. Ja, ik spreek het extra langzaam uit dat u tot u doordringt. Fantastisch. Nou, er is nog heel veel te zeggen over Margo, maar dat doen we niet. En dan ga ik even naar Michel. Ja, Michel, zij is verschillende keren hier opgetreden. Michel Krielaars, we kennen hem denk ik. Journalist, schrijver, veel mooie boeken. Redacteur nu bij de redactie van de NRC Boeken. Nou, hartelijk welkom jullie. Het is ontzettend fijn dat jullie de moeite hebben genomen om voor onze laatste avond op te treden. We zijn daar erg blij mee. Welkom voor Michel en Margot. Ja, en voordat jullie beginnen, nog heel eventjes. Bij binnenkomst hebben jullie, als het goed is, allemaal een lijstje gekregen van mooie boeken die wellicht aan de orde gaan komen. Ik heb net al begrepen met het voorgesprek dat ze niet in de volgorde staat zoals dat op het papier staat. Maar dat is het spannende natuurlijk, dan moet je een beetje zoeken. En ik heb gevraagd in de mailing om in ieder geval een potlood en een pen mee te nemen. Dus daar kun je nog een beetje aantekeningen maken. Heel goed. Verder hebben jullie een muntje gekregen. En dat muntje dat staat voor een heerlijk drankje. En dat kunnen jullie wellicht in de pauze doen dadelijk. Maar het kan ook na afloop. Dus ziet het maar. Graag aan jullie het woord.
Onno, dank je voor je hartelijke woorden. En het is natuurlijk heel erg treurig dat Margot en ik op deze laatste avond van Café Livre verschijnen. Want we hadden het natuurlijk het liefst nog tot aan onze dood zo eens per twee jaar gedaan. Maar die mogelijkheid bestaat niet meer. En het is eigenlijk heel kwalijk als ik toevallig een lokale politicus in de zaal zit. Dan wil ik mijn lichte boosheid daar graag over uiten. Margot en ik gaan het vanavond hebben over boeken, zoals u kunt raden. We gaan het hebben over boeken die voor ons belangrijk zijn geweest of nog altijd zijn. Boeken die je, ja, die je een beetje wereldwijs kunnen maken. Die je een gevoel van empathie kunnen bijbrengen voor andere culturen. Dat is belangrijker dan op dit moment, waarin sommige volkeren, sommige landen elkaar naar het leven staan. Margot heeft een PowerPoint-presentatie gemaakt. We gaan elkaar interviewen over die boeken. We gaan vertellen wat wij nou zo belangrijk aan die boeken vinden en waarom dat zo is. En waarom u eigenlijk al die boeken die wij op dat lijstje hebben laten zetten zou moeten lezen. Dan bent u tot aan uw dood zoet. En sommige boeken moet je ook een paar keer achter elkaar lezen om ze echt goed te kunnen begrijpen. Dus daar gaat het vanavond over. En we hopen natuurlijk dat als u straks naar huis gaat en wij weer teruggaan naar de hoofdstad, dat u zacht kunt slapen en zich wat minder zorgen maakt over het wereldgebeuren. Het wereldgebeuren dat deze dagen extra somber is. Margot trapt af. Die gaat mij vragen over mijn eerste keuze. En we hebben allebei een microfoon en u kunt op de televisieschermen zien over welk boek we het gaan hebben. Nou,
ja, Michel, Margot, ja, Michel, jij hoopt dat iedereen dadelijk heel rustig zal kunnen slapen als we thuis zijn. Dan had je misschien toch heel andere boeken moeten kiezen, volgens mij. Maar oké, ik ben het helemaal eens met je empathie. Laten we dat voorop stellen. Dat krijg je als je veel leest. En mijn eerste vraag, we hebben heel veel titels, hè? We konden bijna geen keuze maken. Maar daarom gaan we meteen beginnen met jouw eerste titel. Dat is namelijk De Toverberg van Thomas Mann. Ik wil even een kleine test. Wie heeft De Toverberg ooit al gelezen? Kijk. Er zijn heel veel mensen die het al hebben gelezen. Het is al wel een tijdje geleden waarschijnlijk. Althans, dat is voor mij wel een tijdje geleden. Het is een boek uit 1924... Michel, het wordt omschreven als de eerste modernistische roman. Ik vertelde je al toen we hier in de auto naartoe reden. Het enige wat ik me echt nog kan herinneren is de naam van de hoofdpersoon, namelijk Hans
Castorp.
Precies. Ja. Waarom is dit een roman die iedereen moet lezen voordat we allemaal onder de zoden gaan?
Nou, ik heb een paar maanden geleden De Toverberg, geloof ik, voor de vijfde keer gelezen. En ik doe dat om de zoveel jaar. En daardoor kan ik die roman spiegelen aan het huidige tijdsgewricht. En eigenlijk, als u even kort samengevat, het is een roman die gaat over het vergaan van de tijd die zich afspeelt in de 7 jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk is het een ondergangsroman. Thomas Mann zei zelf altijd, hij heeft een sympathie met de dood. Het gaat over de dood. Het gaat over het verdwijnen van de westerse beschaving. Nou ja, dat is iets wat we vandaag de dag in onze angstige momenten ook zouden kunnen denken. En daarom vind ik dat boek nog altijd heel belangrijk. Er zijn mensen, Rob Riemen van het Nexus Instituut, die ziet het als een soort bijbel. Die leest het geloof ik iedere dag van A tot Z. En die vertelt dan ook de geheimen van het boek. En ik heb afgelopen dagen een paar essays gelezen over dat boek. En ik kwam weer tot allerlei nieuwe ontdekkingen. 1907, Hans Castorp komt aan op de Berghoven Sanatorium in Davos. Thomas Mann was daar toevallig ook in 1912 of 1913... toen zijn vrouw daar werd verpleegd vanwege TBC. Hij zag daar de meest uiteenlopende mensen lopen uit alle delen van Europa. En die mensen die stonden allemaal voor die ondergangsgedachte. Er zat een Rus, de Russische revolutie was nog niet uitgebroken. Er zat een Duitse baron. Er zat een rijke Nederlandse koloniaal, een van de leukste personages uit het boek, mijn heer Peperkorn. Een soort telegraaflezer die alleen maar denkt aan zijn aandelen en aan geld verdienen en dan toch die TBC heeft en doodgaat. En dat boek, Hans Castorp is een jonge scheepsbouwkundige ingenieur en voordat hij gaat werken, voordat hij de praktijk ingaat, bezoekt hij zijn neef. Zijn neef Joachim Zinsen. En die heeft TBC, een officier, die staat voor alles waar het Pruisische Duitsland voor staat. Voor plichtsgetrouwheid, voor verering van de keizer, voor de dood. Want Duitse militairen die vonden het helemaal niet erg om op het slagveld te sterven. En in die tijd is Thomas Mann nog een ontzettende bewonderaar van het Pruisische Duitsland. Hij is aardsconservatief. Hij is ook voor die oorlog tegen Frankrijk. Hij vindt die Franse cultuur verderfelijk, decadent. Dat Westen is eigenlijk niets. Eigenlijk denkt Thomas Mann in die tijd zoals Vladimir Poetin vandaag de dag denkt. En dan gebeurt er iets. Die Hans Castorp die is van plan 3 weken bij die neef te blijven. Maar die blijft 7 jaar. Van 1907 tot 2014. En dan verlaat hij de Berghof en dan trekt hij de oorlog in om doodgeschoten te worden. En in dat boek staan 7 hoofdstukken. Het getal 7 is magisch. 7 hoofdstukken waarvan de eerste 4 over de eerste 3 weken gaan, waarin Hans Castorp in dat sanatorium had willen blijven. Meer dan de helft van de roman over 3 weken, waarin hij al die personages, die excentrieke types, voorbij laat komen. En die mensen staan allemaal ergens voor. Dan in dat tweede...
Welke is de belangrijkste figuur?
De belangrijkste figuur, die komen eigenlijk in de laatste 2 hoofdstukken. En dat zijn de twee denkers. Ludovico Settembrini, een Italiaanse humanist.
En waar staan ze voor?
Die staat eigenlijk voor de beschaving zoals wij die in Café Livre het liefst zien. Voor cultuur, voor de schoonheid, voor samenwerking. Voor het klassieke humanisme, voor respect voor de ander. En de ander is Leo Nafta. En die Leo heeft de naam van Leo Trotsky gekregen. Die Nafta is een voorstander van vernietiging van al het bestaande. Eigenlijk daar waar later Hitler voor zal zijn en ook de communisten van Lenin voor zijn. En dat is eigenlijk waar het Thomas Mann over gaat. In dat tweede deel van het boek, die laatste 2 hoofdstukken, komen echt alle ismen voorbij. Het humanisme, het christendom, het hedonisme, het jodendom, het anarchisme, het communisme, noem maar op. En die worden besproken. Daardoor is het een soort essayistische roman. En ik interviewde vorige week de Bulgaarse schrijver Georgi Gaspardinov, die een prachtig boek heeft geschreven, wat hopelijk ook aan de orde komt, Schuilplaats voor andere tijden, wat erover gaat, over de nostalgie van ons soort mensen naar tijden waarin alles beter was. Vroeger, toen alles beter was, u weet wel. En dan vergeten wij allemaal dat je vroeger in Oost-Europa in een dictatuur leefde en dat je concentratiekampen had en dat als je je mond open deed, dat je jarenlang werd opgesloten. Die Gaspardino vertelde mij dat...
Ja, dat gaan we toch straks doen?
Hij vertelde dat die Toverberg zo ontzettend belangrijk voor hem was. En hij zei ook dat dat boek liet zien dat een moderne roman, en daar ga jij het straks ook over vertellen, helemaal niet een roman met een plot moet zijn. Dat mag een boek zijn, een moderne Europese roman, waarin essays staan. Nou, Thomas Mann schrijft die essays bij uitstek in die Toverberg. En het is interessant, als je dat boek nu leest, dan denk je, het gaat over nu. Het gaat over Israël-Palestina. Het gaat over Oekraïne-Rusland. Het gaat over de opkomst van het populisme. Het gaat over de onvrede van de burger die vindt dat hem iets wordt afgenomen en dat hij daardoor op die extreemrechtse partijen moet stemmen. Het gaat over vernietiging. En Thomas Mann, die toch als een soort zelf in die Waagner-mythe opging, zoals mijn oude leermeester Wim Robel, hoogleraar geschiedenis, altijd zei van Thomas Mann was een antisemiet die met een Joodse vrouw was getrouwd en een homoseksueel die 5 kinderen bij die vrouw had verwekt. Dus eigenlijk zat alles wat met elkaar in tegenspraak was in die ene persoon vereeuwigd. En ik heb gisteravond nog ontdekt dat hij zich spiegelde, zijn hele leven spiegelde aan het sprookje, het tinnen soldaatje van Hans Christian Andersen. Want Christian Andersen was ook een homoseksueel die al zijn liefde voor mannen in vrouwelijke personages stopte. En eigenlijk heeft hij gezegd dat Hans Christian Andersen Thomas Mann was. Dat vond ik heel erg mooi. Dus zo zie je maar zo'n boek en zo'n schrijver, want dat leven van Thomas Mann is fascinerend. Lees vooral ook die dagboeken, je weet niet wat je leest. Het is voor mij eigenlijk een van mijn favoriete boeken.
Ja, het is gewoon een heel groot auteur. Hè? Echt, ja. Het stijgt boven alles uit eigenlijk. Die hele familieman is ook uitermate fascinerend.
Ja, allemaal tragisch aan hun eind gekomen. Ja. Een paar kinderen die gewoon zelfmoord hebben gepleegd. En die het leven niet aankonden. Want ze moesten natuurlijk iedere avond, toen ze nog thuis woonden in de Poschingerstraße in München, in die grote villa bij papa komen. En die zat dan te glunderen over zijn eigen genie. En die las dat een hoofdstuk uit zijn nieuwste boek voor. En die kinderen wisten dat ze niet tegen die vader op konden. En toch wilden ze schrijven.
Fantastisch, toch?
Ja.
De paradox ten top. Ja.
Nou ja,
we gaan naar
jouw eerste boek.
Ja, ik zal eens even kijken of die...
En dan kijk ik wat het is, want ik weet niet wat er volgt. Nou, Nathalie Sarraute, Enfance, het enige boek dat ik van haar heb gelezen, wat ik heel bijzonder, van Nathalie Sarraute, een Joodse Russin die in Parijs is beland. Jij hebt haar ontmoet, vertelde je me in nood. Je hebt haar geïnterviewd, lang geleden, voor het cultureel supplement.
Ja, dat was een hele bijzondere ontmoeting, want ik was nog heel jong. Ongeveer de helft van wat ik nu ben. En ik ging haar interviewen en zij woonde vlakbij de Arc de Triomphe in Parijs. En ik was heel erg zenuwachtig. Maar ik wist dat zij altijd in cafés schreef. Zij was toen, ik denk rond de 90, misschien wel ouder dan 90. En ik ben van tevoren in zo'n café gaan zitten waarvan ik wist dat zij altijd... Ja, waar zij naartoe ging om te schrijven. En toen werd ik heel geïnspireerd en nog veel zenuwachtiger eigenlijk. En toen kwam ik daarboven en ik had zo'n hyacinth meegenomen... Die je op een bol kan zetten met een beetje water, weet je wel? Misschien kennen jullie die wel, zo'n hyacinth waar je dan... En dat had ze nog nooit gezien. En toen zei ze, wat moet ik hiermee? En toen zei ik wat ze daarmee moest doen en toen heeft ze dat gedaan. Toen zei ze, nou, mijn dochter zal er goed voor schrijven, voor zorgen. En toen ging ze op een divan zitten onder een reproductie van Gogh, waar ze helemaal aan verslingerd was. En toen heb ik haar heel veel vragen mogen stellen. En dat was een heel klein vrouwtje met een hele grote omslagdoek om zich heen en een heel klein gezichtje. En zodra ze begon te spreken, werd ze heel groot. Werd ze heel zeker van zichzelf. En ja, het is een van de laatste interviews die ze heeft gegeven. Dus ik was er heel erg blij mee.
Jij hebt onlangs tropisme besproken in de krant.
Ook dat nog,
is opnieuw vertaald.
Ja.
Opnieuw uitgegeven in het Nederlands. Ja. Uitgeverij Vleugels,
tropisme,
geloof ik.
Vleugels,
tropisme.
Ja.
Jij hebt dat boek en een ander boek als je favoriete gekozen.
Ja.
En je vertelde net ook dat die boeken eigenlijk jou tot de romaniste hebben gemaakt...
Ja.
Die je nog altijd bent.
Ja, het gekke is dat...
Hoe komt dat zo?
Vanaf dat ik 18 was, ben ik eigenlijk heel regelmatig naar Parijs gegaan. En waar ga je dan naartoe als je niet veel geld hebt? Dan ga je naar die bouquiniste. Langs de Seine. Die potverdorie allemaal weg moeten nu, hè? Met de Olympische Spelen in Parijs. Mogen terzijde. Dus ik... Ik kwam daar een folio tegen, ik denk voor 2,5 euro. En daar stond op L'usage de la parole. En ik ben dat gaan lezen en ik werd van mijn benen gezwiept, zoals het dan heet. En waarom? Omdat het eigenlijk het tegenovergestelde was van wat jij net vertelde voor Thomas Mann en de Toverberg. Wat een heel veelomvattende filosofische roman was. L'usage de la parole en trouwens ook tropisme, dus het gebruik van het woord, bestaat uit hele korte teksten. 1 pagina, 1,5 pagina, misschien 2 pagina's. En dat bestaat uit impressies. Bijvoorbeeld toen ze daar in dat café zat waar ik naartoe ging voordat ik haar ging interviewen. Uit flarden van gesprekken die zij opving tussen mensen. Aan een tafeltje in een café. U doet dat vast ook wel eens als u in een café zit en u bent nog even alleen. U wacht op uw afspraak of niet. Dan hoort u mensen met elkaar spreken en dan denkt u vast van... Goh, waar zou ze het over hebben? En waarom zegt die persoon jouw vader en jouw zuster? Wat is dan het verband daartussen? Nou, dat deed Nathalie Sarraute ook. En dat noemde zij eigenlijk... De eerste opwelling die ze dan had als ze zo'n gesprek hoorde of bij zichzelf, tropisme. Dat zijn namelijk de bewegingen die je in jezelf hebt voordat je iets zegt. Dus ik zeg iets, maar ik heb van tevoren al iets gedacht over jou of over u of over diegene in dat café. En dat moet je vooral niet hardop zeggen, want dat zou bijzonder ongepast zijn. Want wij weten niet van elkaar wat we denken over elkaar. En dat is maar goed ook, want wij zijn geciviliseerd. Dus we zeggen iets anders dan wat we in eerste instantie in ons onderbewustzijn denken. Nou, Nathalie Sarraute noemde dat de tropisme. Dat was een term uit de biologie. Die planten die richten zich naar wat er interessant is. En daar gebeurt iets in die planten voordat ze iets doen. Voordat ze gaan bloeien, voordat ze gaan groeien. Nou, en dat tropisme, dat vond ik razend interessant. Want ik ben opgegroeid in een omgeving waar niet alles werd gezegd. U waarschijnlijk ook niet. We zijn gewend aan een omgeving waar mensen veel eer zwijgen over bepaalde essentiële dingen dan dat het naar buiten komt. En ik was eigenlijk al van jongs af aan gefascineerd door die stiltes die er dan vallen. En mensen zeggen iets, maar ze bedoelen eigenlijk wat anders. Ze zeggen iets en ze bedoelen soms wel het tegenovergestelde. Dat kan heel goed. En toen dacht ik, ja, wat Nathalie Sarraute daar opschrijft, dat is dit. Dat is eigenlijk waar literatuur om gaat. Want wat doet literatuur? Iets opschrijven wat je ook misschien in één alinea in keihard feitelijk taalgebruik kan opschrijven. Maar je geeft er een jasje aan. Je vermomt eigenlijk dingen die je niet zo hard wil zeggen. En dat is wat Nathalie Sarraute doet. En op het moment dat ik dat eigenlijk door had, dacht ik, ja, maar dat is het wezen van literatuur. Daar gaat het om in de literatuur.
En is dat boek dan ook een soort confrontatie met jezelf? Dat je ineens een spiegel wordt voorgehouden, dat je denkt, verdorie, dat doe ik ook altijd. Want ik denk eigenlijk, wat heeft zijn lelijke haar uit haar neus hangen?
Maar dat zeg je niet.
Wat heb je je neus prachtig gepoederd vandaag, mama?
Nou ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Ja, inderdaad. Want wij zijn allemaal... Kijk, je hebt romans zoals De Toverberg. Dat is de grote greep van de geschiedenis. Je gaat er straks nog een aantal bespreken. En je hebt ook van die romans die herken je in je dagelijks leven. En je denkt van, ja, zo is de mens. En wat brengt dan de literatuur? Nou, alles wat niet direct gezegd kan worden, maar wat gesuggereerd kan worden. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat heb ik persoonlijk geleerd van Nathalie Sarraute. En ik dacht van, hier is iemand die dat een naam geeft, namelijk het is een tropisme. Wat is dat fantastisch om dat te ontdekken. En inderdaad, jij noemde net Kindertijd. Dat is haar belangrijkste autobiografische boek. Ook uitgegeven in het Nederlands. En daar heeft ze eigenlijk samengevat wat... Laat ik het even heel snel zeggen, wat ik niet in tropisme zeg, maar wat de kwetsende zinnen zijn die iedereen meemaakt in zijn leven. U heeft misschien een vader gehad die zei van A. En u heeft een moeder gehad die zei B. En dat zijn van die zinnetjes, die raak je dan je leven niet meer kwijt. En dat zeg je nooit tegen iemand anders, maar ze vormen je wel. En dat soort zinnetjes, dat vind je terug in Kindertijd van Nathalie Sarraute. En het gaat over haar eigen leven en het gaat over haar eigen jeugd. En zij had een Franse moeder en een Russische vader. En ze werd heen en weer gesleept tussen die cultuur in Rusland en de verhuizing naar Frankrijk. En ze werd natuurlijk in Frankrijk niet geaccepteerd, et cetera, et cetera. We kunnen het een beetje invullen. Maar de manier waarop zij dat heeft verwoord is niet alleen de manier die geldt voor haar, maar het is een manier die geldt voor ons allemaal.
Is zij een unieke schrijfster in de Franse literatuur?
Absoluut. Zij is toch eigenlijk de grondlegger van de nouveau roman. Dat is een hele belangrijke periode geweest in de Franse literatuur. Jaren 50 ongeveer. Zij was de collega van Robert Grillet en van Pinget en van nog een aantal van die andere auteurs van Minuit. Dus een uitgevershuis Minuit. Die heeft die allemaal eigenlijk bij elkaar gebracht. En die wilde na de Tweede Wereldoorlog een hele andere literatuur brengen. De oude literatuur had afgedaan. Er moest een nieuwe tijd beginnen. Dus zij zochten een nieuwe vorm voor de roman. Dus niet meer de roman à la Balzac, waar heel veel wordt aangeduid, waar personages karakters krijgen, waar een intrige in zit. Dus zij doen het tegenovergestelde. Zij zeggen, plot hebben we helemaal niet nodig. We doen het zonder plot. En personages, moeten die een naam hebben? Nee hoor, die hoeven helemaal geen naam te hebben. We geven ze gewoon elle of il, dus hij of zij, of een initiaal. En dat vonden de lezers niet leuk in Frankrijk. De lezers die zeiden van, ja, maar wij willen een verhaal. En wij willen weten wie dat hoofdpersonage is. En de nouveau roman zei, nou, dat moeten jullie zelf maar verzinnen.
Maar Sarraute is wereldberoemd geworden.
Sarraute is wereldberoemd geworden.
Alle grote prijzen gekregen die je maar kunt verzinnen.
Ja, ook via Amerika helemaal omarmd. En ja, het is nog steeds een van de meest boeiende auteurs van de afgelopen eeuw voor mij. Ja.
Nou, op naar de kassa, dames en heren. Het ligt er ongetwijfeld.
Ja, we gaan even verder met...
Even spieken op het bord.
Ja,
We gaan even verder met de wegen der verbeelding, Michel. En dat heb ik met opzet zo in die PowerPoint gedaan, want het, ja, is, het is gewoon een bruggetje. Van Nathalie Sarraute naar Helle Haase.
Helle Haase, jij hebt Helle Haase goed gekend. Je hebt een boek over haar geschreven. Je was heel intiem. Je hebt me allemaal dingen over Helle Haase verteld die ik hier niet ga herhalen. Want je moet discreet blijven. Het was een heel bijzondere vrouw. Iedereen kent haar waarschijnlijk, haar werk ongetwijfeld heeft. De meesten hebben hier aanwezig hebben Heren van de Thee gelezen. In Hans Goedkoop serie over Indië van een paar weken geleden kwamen weer filmpjes van de echte familie van de Heren van de Thee. Werden weer vertoond, de kerkhovens. Dat vond ik ook wel weer fascinerend. Dat zijn die Heren van de Thee. Wat maakt dit boek bijzonder?
Nou, het maakt het in eerste instantie... Ik ga even staan, ja. Michel. Ik wil even bewegen. Helle heb ik heel goed gekend. Ik heb haar ongeveer 10 jaar, 12 jaar, 18 jaar gekend. En ik heb haar 100 keer geïnterviewd. En het was een fantastisch mens. Ik moet je zeggen dat ik heb eerst Nathalie Sarraute gedaan en daarna dit boek. Want wie heeft De Wegen der Verbeelding gelezen? Zie je, het is een redelijk onbekend boek van Helle Haase. Iedereen kent inderdaad de Heren van de Thee of het Woud der Verwachting. Dat zijn de grote bestsellers. Maar in De Wegen der Verbeelding, dames en heren, heeft ze het over de verbeelding. Hoe functioneert haar verbeelding? En dat vond ik fascinerend. Want ik heb u net uitgelegd hoe Nathalie Sarraute omging met de weg van de observatie naar de verbeelding. En Helle Haase doet dat in dit boek. Zij legt eigenlijk uit dat zij een aantal verhaallijnen door elkaar laat lopen, die allemaal eigenlijk putten uit een eigen ervaring. Dit is het verhaal van een familie die gaat op vakantie in een mini naar Zuid-Frankrijk. Man, vrouw, twee kinderen. En wat gebeurt er dan? Ze krijgen pech onderweg. Nou, hebben we allemaal misschien een keer meegemaakt. Heel vervelend. Wat zij dan ervaart is dat er een vrachtwagenchauffeur langskomt. En die neemt haar met de twee kinderen mee naar Zuid-Frankrijk. En die man die laat die auto repareren. Zouden wij ook doen, niet? En wat er dan gebeurt is dat zij zit naast die vrachtwagenchauffeur. En het is 's nachts en het is donker. En die kinderen die liggen te slapen op de achterbank. Je kunt het je voorstellen. En die vrachtwagenchauffeur die gaat allerlei dingen vertellen. Die gaat vertellen wat hij 's nachts meemaakt. Die heeft namelijk wel eens 3 meisjes gezien in een raam. Iedere keer als hij diezelfde route doet. En op een gegeven moment zijn er geen 3 meisjes meer, zijn er maar 2. En dan denkt hij, wat is er met dat ene meisje gebeurd? En dan heeft hij ook een verhaal over 2 motorrijders. Die heeft hij wel eens meegenomen en die wilden hun helm niet afdoen. En de dag daarna las hij in de krant dat er 2 motorrijders waren verongelukt op het moment, precies op de plek waar die vrachtwagenchauffeur die 2 motorrijders had meegenomen. En zo zijn er allemaal hele spannende verhalen in dat boek.
Van wanneer is het?
Het is jaren 70, denk ik, eind jaren 70. En 84, oké, 84, jaren 80. En in de tussentijd komen ze aan in dat huis dat ze hebben gehuurd. En dan is de eigenaar verdwenen. En dan is daar weer een mysterie. En zo weeft Helle Haase al die verhalen door elkaar tot een heel mysterieus, heel spannend verhaal. En dat is aan de ene kant de verbeelding die door al die dingen uit de werkelijkheid... Want zij had natuurlijk ook pech gehad, heeft ze me verteld. Ze heeft het gewoon zelf meegemaakt. Zij is zelf meegenomen door die vrachtwagenchauffeur. En ze heeft al die verhalen gehoord. Niet allemaal, want ze heeft er vast nog wel wat bij verzonnen. Maar het is een hele mooie manier om dit boek te analyseren. Ja, je moet het gewoon eerst lekker lezen. Maar als je er dan nader naar kijkt, dan kun je precies zien hoe het ene verhaal in het andere verhaal haakt.
Ja, want voor de meeste aanwezigen hier is zij vooral de schrijfster over Nederlands-Indië. Ja. Er zijn maar heel weinig boeken die een beetje, of die historische romans die haar wereldberoemd hebben gemaakt, vooral in Amerika, Woud der Verwachting natuurlijk. Maar ja, het is de schrijfster van Indië. Was ze daar... Als jij bij haar kwam om te praten over dat boek dat je over haar hebt geschreven, was dat iets dat permanent aanwezig was in haar hoofd, in haar manier van schrijven?
Ja, absoluut. Want kijk, dit is natuurlijk een soort labyrint. De Wegen der Verbeelding is een labyrint van verhalen. En de vorm van het labyrinth is een vorm die zij uit India heeft meegenomen. Die gewoon de basis is voor haar werk in vele opzichten. Dus de vorm van het labyrinth komt eigenlijk voort uit de tuinen in buitenzorg, waar ze als kind, als baby zelfs nog, door haar moeder werd rondgereden. Zij lag in de kinderwagen, dat is ook de allereerste herinnering geweest. Ze keek omhoog en ze zag daar al die bladeren glinsteren en in de wind heen en weer wapperen. En zij zag in die tuinen later het labyrinth van de jungle. En dat heeft haar schrijven enorm beïnvloed. En de stap van het labyrinth naar de wegen der verbeelding is een hele kleine stap.
Duidelijk.
En ontdek die roman, want hij is echt fascinerend. Hij is toegankelijk en tegelijkertijd zitten heel veel lagen onder. Ja. Als je hem niet kent, lees hem.
Ik kreeg de druk, hè? Dat hoort u al.
Ja, Michel, Amos Oz. Dat is natuurlijk een heel beroemde
beladen
titel.
Ja.
Een beroemde titel, ook een hele goede keuze voor vanavond, met name. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt nu op dit moment. Amos Oz is inmiddels overleden. Heeft natuurlijk wel her en der stelling genomen als het gaat om de politieke situatie in zijn land. Hij was geloof ik ook echt een politiek activist.
De Vrede Nu-beweging, een van de oprichters.
Hij heeft veel gepleit voor verzoening, heb ik ook wel begrepen. Dit is een roman, echt De Grote Greep. Een familiegeschiedenis, maar ook een autobiografie. Wat zegt deze roman over de tijd van nu, Michel?
Nou, daarom heb ik dit boek ook gekozen. Want ik heb maandag pas mijn lijstje samengesteld. Dit boek zegt eigenlijk alles over de oprichting van de staat Israël. En het zegt ook alles over mijn eigen liefde voor een bepaald soort literatuur. Want het begint in Oost-Europa. Zijn ouders zijn Joden uit families die het in de 19e eeuw eigenlijk heel ver hadden gebracht. Amos Oz heet eigenlijk Amos Klauster. Zijn vader kwam uit een familie van echte literatuurgeleerden uit Odessa. Zijn moeder kwam uit het gebied wat nu Oekraïne heet, Rovno. En hij vertelt het verhaal van zijn grootvader van moederzijde. En dat deel van Oekraïne dat was toen, maakte deel uit van Polen. En in die tijd werden Joden die konden lezen en schrijven vaak door de Poolse adel aangesteld als rentmeester. En die grootvader van moederzijde was zo'n rentmeester. En een man die dat landgoed van die Poolse graaf voortreffelijk beheerde. Die Poolse graaf was voornamelijk in Warschau of in Parijs bezig om alles met kaartspel te verpatsen. En die man kon dus helemaal niets. Die was of dronken of had weer een paar bunders grond verspeeld. En die had die Jood daar, die zorgde dat alles in orde kwam. En die moeder van Amos Oz groeide op in een gezin dat eigenlijk weinig met antisemitisme te maken had. Want dat gezin werd beschermd door die landheer. En daardoor durfden de boeren, die ook geholpen werden door de Jood, die kon schrijven, die boeren waren allemaal pachters, dwong die respect af bij zijn omgeving. En dan zie je dat na die Eerste Wereldoorlog er ineens een ontzettend antisemitisme opkomt. Onvrede. Mensen die vinden dat ze ten onrechte iets hebben verloren. De Russische revolutie is uitgebroken, die landen krijgen allemaal nieuwe grenzen. En dan komt het antisemitisme op dat vooral in de hoofdsteden wordt verkondigd. En dan besluit die familie, beide families, besluiten om naar het mandaatgebied Palestina te gaan. Omdat ze nergens anders heen kunnen. Ze zien in heel Europa komt antisemitisme op. Antisemitisme, want iemand moet de schuld krijgen voor de Eerste Wereldoorlog. Iemand moet de schuld krijgen voor de beurskracht van 1923 of 1929. En wie zijn dat? Ja, zij die Jezus Christus aan het kruis hebben gespijkerd. Die zullen het wel hebben gedaan. Dus je krijgt complottheorieën die een groot deel van de Joden in Oost-Europa, als ze een beetje geld hadden en ook dachten van, we kunnen hier wegkomen, we gaan niet naar Amerika, we gaan naar het Palestina, want daar komen onze voorouders vandaan? Misschien wordt dat wel een nieuwe Joodse staat. Natuurlijk aangesticht door de theorieën van Herzl. Een advocaat uit Wenen, een geassumineerde advocaat die ook met het antisemitisme te maken had. En dacht, het kan hier niet langer zo doorgaan. Voor de Joden is geen plaats meer in Europa. Nou, die ouders komen daar van beide kanten en zijn daar, ja, de mannen die ontwikkelen zich tot fanatieke Zionisten, willen niets met die Arabieren te maken hebben. En Amos Oz's moeder verlangt terug naar haar land van herkomst. Die haat die woestijn met die hitte, die wil terug naar die heuvels, naar die bossen, naar die meertjes, want daar was ze gelukkig. En uiteindelijk pleegt die moeder zelfmoord in dat verhaal, omdat ze niet kan aarden. En Amos Oz heeft, het is een autobiografie die ingevuld is, omdat Amos Oz heel veel dingen moest met zijn fantasie moest invullen. Want hij wist heel weinig van zijn ouders en van zijn grootouders. Maar het waren intellectuelen die daar zaten en die eigenlijk volstrekt misplaatst waren in die wereld, maar het gevoel hadden dat ze nergens anders heen konden. En dat is het rare van deze situatie wat je nu ziet. En het is natuurlijk een overtrokken reactie van de veel Israëliërs op dit moment. Die zeggen, waar moeten we heen? Die eisen een soort onvoorwaardelijke steun van het Westen. Omdat ze zeggen, als Hamas zijn zin krijgt, vermoorden ze ons allemaal. En wij kunnen nergens heen. Je ziet ook in Europa deze dagen dat er heel veel anti-Israël demonstraties zijn, die ook een soort antisemitisch tintje krijgen. Ik heb toevallig nogal wat Joden, bejaarde Joden om me heen, die allemaal weer bang zijn, die een gevoel hebben, waar moeten we heen als het hier komt? Natuurlijk ook totale idiotie om dat te bedenken, maar het is een angst die na al die generaties, sinds de Holocaust, dat argument wordt ook door de Israëlische regering gebruikt, om te zeggen, dit is de show, dit is wat de SS met Joden deed, in één dag 1000 mensen vermoorden. Dat zegt heel veel over dat land. En het laat ook heel goed zien hoe getraumatiseerd die bevolking is. En daar is de schrijver David Grossman natuurlijk heel goed in, die in dat boek Zie Liefde beschrijft hoe die mensen die na de Tweede Wereldoorlog uit dat gebied Polen, Oekraïne, naar Israël, of dat is naar Palestina en vervolgens naar de staat Israël trokken, allemaal overlevenden waren uit de concentratiekampen. En de Israëlische vrienden die ik heb, die hebben allemaal ouders, die, of grootouders, die uit die kampen komen. Dus je ziet hoe een getraumatiseerd volk ontstaat. Je ziet hoe dat volk op een gegeven moment een speelbal kan worden van de politiek. Want alles wat Netanyahu doet, dat is natuurlijk alleen maar om die extreem orthodoxe Joden te behagen. En niet wat in het belang is van dat land. Want het is natuurlijk schandalig zoals de regering die Palestijnse gebieden heeft behandeld de afgelopen jaren. Maar het verklaart ook die roep om wraak. En het is een roep om wraak uit doodsangst. En Amos Oz was 15 toen die moeder zelfmoord pleegde. Die is vervolgens weggelopen van huis en op een tractorbestuurder geworden in een kibbutz. En wilde eigenlijk helemaal geen schrijver worden. En op een gegeven moment begon die drang om over die wereld, die voor hem ook vreemde wereld. Want eigenlijk hoorde hij ook op een universiteit in Oekraïne thuis, om die wereld vorm te geven. En ik heb Amos Oz een paar keer geïnterviewd. We hebben zelfs over en weer gemaild tot aan zijn dood. En het was altijd weer dat gevoel van, waar ik me voor heb ingezet, is mislukt. Die twee-staten-oplossing is er niet meer. Er komt hoogstens één staat, maar niet een staat waar Palestijnen wonen. Want die krijgen veel meer kinderen dan wij. En uiteindelijk zijn we
had zijn werk helemaal geen invloed, Michel?
Zijn werk had denk ik wel degelijk invloed onder ontwikkelde Palestijnen. Want er is altijd, dat vergeet iedereen altijd, er is een hele grote groep Israëlische Arabieren. En dat zijn Arabieren, Palestijnen, die in de boeken van A.B. Joshua voorkomen. Want die schrijft heel mooi over dat samenleven van die twee verschillende groepen. Dat gaat heel goed. In het verhaal van Liefde en Duisternis wordt ook een heel mooi hoofdstuk verteld over 1948, als in de VN de staat Israël wordt toegestaan. Dan zit die kleine Amos, die is dan 11... die zit gewoon met zijn Arabische vriendjes te spelen op straat. En hij komt over de vloer bij een sheik, twee straten verder. En opeens is dat contact verbroken door wat er gebeurt. En dan wordt hij als kind in feite gedwongen om een partij te kiezen. Want er is vijandschap, er is ineens een staat. Die Arabieren willen ook een staat, die willen ook van die Engelsen af. En dat weet hij heel erg mooi te beschrijven. En die verwarring die vervolgens ontstaat. En in die interviews vertelde hij eigenlijk steeds meer zijn teleurstelling, maar hij wilde daar niet aan toegeven. Want eigenlijk was alles mislukt. En dat geldt voor, wat voor hem geldt, geldt ook voor al die andere grote
Israëlische schrijvers. Hoe zag hij die verzoening dan? Want het was een man van de verzoening. Hoe zag hij dat dan voor zich?
Hij zocht contact met liberale Palestijnen. En die zijn er. Die zijn heel vaak gewoon vertrokken naar Europa of naar Amerika. Maar die zijn er wel. En dat zijn vaak mensen uit de sheikfamilies. Uit de ontwikkelde, uit de aristocratie, uit de Palestijnse wereld. Die invloed hebben. En er zijn ook heel veel Arabieren die in Israël hebben gestudeerd. Die hoogleraar zijn, die goede functies hebben, die artsen zijn. Ze mogen alleen geloof ik niet in het leger. Maar er zijn heel veel mensen met wie te praten valt. En die dan weer kunnen praten met hun familieleden op de Gazastrook en in de Westbank. En Hamas is natuurlijk pas een organisatie die in 1987 is opgericht. En die steeds radicaler is geworden, een tak daarvan steeds radicaler is geworden. En daar viel niet mee te praten. En er zijn natuurlijk altijd, zeker op de Westbank, daar zijn heel nog altijd verstandige Palestijnen, dat er gewoon gespreksgroepen werden georganiseerd. Hier in een café, ergens in Jeruzalem. En dan kwamen ze bij in, het waren de intellectuelen. Maar ja, naar intellectuelen en schrijvers wordt steeds minder geluisterd.
Maar heeft hij geen opvolger in de jongere generatie? Nee, wie is nu de stem
het is
van
eigenlijk David Grossman is er nog altijd, van wie ook een zoon vermoord is door Hamas. Een aantal jaren geleden, waar hij trouwens een prachtig boek over heeft geschreven. Dat is de enige. En we hebben Nir Baram, een jonge schrijver, over wie ik hier geloof ik ook wel eens gesproken heb. Maar dat is iemand die nog altijd gelooft dat het goed kan komen. En ik denk door 10 jaar Netanyahu-politiek dat er heel veel kapot is gemaakt. Heel veel vertrouwen is verdwenen. Want het is niet voor niets dat al die schrijvers van het Vrede Nu-overleg buitengewoon gedesillusioneerd waren op het laatst. En eigenlijk weet niemand hoe het nu verder moet. En eigenlijk zal dat toch van de Amerikanen moeten komen, die beide partijen met de koppen tegen elkaar slaan en zeggen, nu gaan jullie met elkaar praten. En het is natuurlijk hopen dat Israël niet de Gazastrook binnenvalt. Maar ja, op dit moment zijn de gemoederen zo verhit.
Zo verhit dat alles kan gebeuren.
Alles
eigenlijk
kan gebeuren, ja. Maar het is dus een boek dat eigenlijk alles vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Israël en over het Europese antisemitisme, dat veel omvangrijker is geweest dan wij altijd denken. Het was niet alleen in Hitler-Duitsland en in Duitsland, het was eigenlijk in dat hele gebied. En toen ik voor het eerst in de Sovjet-Unie kwam in 1988, was mijn eerste contact met een taxichauffeur en die zei, oh, een Jood, die ruik ik op 10 kilometer afstand. En toen wist je ook dat de mensen die met jou zouden omgaan in die communistische tijd voornamelijk Joden waren die op het punt stonden om of naar Israël of naar Amerika te emigreren.
Wat was het voor man als jij hem ontmoette?
Hij was buitengewoon aardig. Israëli's zijn altijd een hele informele samenleving. Dus je hebt meteen het over je tante en je moeder en zijn kinderen. En ik had het voordeel dat ik al zijn romans had gelezen, voor zover die vertaald waren in het Engels of het Nederlands. En ik weet je, die beroemde schrijvers, dat weet u misschien niet, je zit in een pool als journalist en ieder heeft een uurtje. Dus al die kranten komen langs. En het is eigenlijk heel vervelend. Ze geven namelijk de hele tijd hetzelfde antwoord. Maar ik dacht, ik moet dat doorbreken. En ik kon toen zeggen van, ik vind dat u in al uw romans zo mooi over seksualiteit schrijft. En toen keek hij heel verbaasd op, want in die seksualiteit, in die romantie, die echtparen, dat zijn altijd een beetje hoekige mensen die voortdurend ruzie met elkaar hebben.
Ja, ze hebben juist helemaal geen goed huwelijk,
nee,
volgens mij.
Ze hebben altijd een slecht huwelijk. Ja. Maar op een gegeven moment zoeken ze toch intimiteit en komt er tederheid op kleine momenten. En hij weet die tederheid op een hele mooie manier te beschrijven. En daardoor hadden we een geweldig gesprek. Ik had griep, ik had net een nieuw opnameapparaat. En ik had de verkeerde knop ingedrukt. Ik had niet de opnameknop ingedrukt. Dus ik was klaar en ik moest weg na een uur. En toen dacht ik, oh, er staat niets op. En ik had geloof de laatste 10 minuten, toen ben ik heel snel naar huis gefietst. En toen heb ik alles wat ik me kon herinneren snel opgetikt. En toen bleek het toch nog een heel ander interview te zijn dan al die andere kanten hadden. En vanaf dat moment heb ik hem nog een paar keer geïnterviewd. En toen hadden we, vriendschap is een groot woord, maar hadden we toch een heel erg bijzonder contact. En daar ben ik nog altijd dankbaar voor.
Dankjewel, Michel. We gaan dit boek allemaal lezen voor de mensen die het nog niet hebben gelezen.
Ja.
Dora Broeder.
Prachtig boek.
Patrick
Wie
Modiano.
Heeft het gelezen? Want het is eigenlijk een van de bekendste van Modiano. Dat is nog best veel. U weet, Moriano, half-Joodse schrijver, hè, Grieks-Joodse vader, Nobelprijs gekregen. Boeken die altijd, ja, Margot, altijd over hetzelfde gaan. Althans, heel vaak. Dun, behapbaar, ja, Parijs.
Ze zeggen altijd, oh, la petite musique de Moriano. Hm. En dat vind ik eigenlijk heel onterecht. Hm. Want het is niet een petite musique. Het is misschien een symfonie met meerdere variaties. Hm. En die kan je bezetten in een kamermuziekensemble. En je kan het volledige concertgebouworkest erop loslaten. En je kan er één violist op loslaten. En dat is eigenlijk het geval met Modiano, vind ik. Ja, en Dora Broeder is wel een hoogtepunt in zijn oeuvre. Kijk, Modiano is de oorlog. Hij heeft zelf wel gezegd, ik ben de Tweede Wereldoorlog. En dat is misschien een beetje pontificaal. Maar als je
zei het ook altijd.
Ja. Maar Modiano is geboren in 1945 en heeft het idee dat hij gewoon de hele oorlog heeft meegemaakt. En daar kun je om glimlachen, maar als je zijn werk leest, dan zul je wel ontdekken dat hij ongelooflijk veel weet van die oorlog. En dan heb ik het niet over data of niet over legers die elkaar bevochten of over de grote dingen die je op een Wikipedia-pagina vindt. Maar dan heb ik het over de sfeer die er geheerst moet hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Namelijk een sfeer van wantrouwen, een sfeer van handeltjes in het duister. Wat zijn vader deed, zijn vader was, ja, die zat in de handel en hij heeft nooit echt de vinger op kunnen leggen wat hij deed. Maar hij verhandelde dingen in het duister en moest daarvoor met taxis door Parijs en naar andere plekken rijden. En zijn moeder was Vlaams. Zijn moeder was een Vlaamse actrice en trad op in allerlei schemerige theatertjes om nog een beetje de kost te verdienen. En Modiano had een broer in de oorlog die op zijn 9e is overleden. Ik denk dat het een hoe heet het nou toch? Zo'n ziekte wat kinderen vroeger kregen waar je niks tegen kon doen. Kinderverlamming, dat was het. Nee, het was kinderverlamming. Ja, nekkramp heette dat. Nekkramp. Ja.
Weet u nog?
Ja, toen kon je er nog aan overlijden. En dat was eigenlijk zijn jongere broer. Broeder. Zijn jongere broeder.
Dora broeder.
Zijn jongere Dora, maar dan broeder. Het is ook niet voor niks dat het Dora Broeder heet, dit verhaal. Dus hij was veel alleen, Modiano. En het was een supergevoelige jongen die heel veel opvatte. Eigenlijk à la Sarraute, moet ik nu aan denken, van wat er om hem heen gebeurde. Hij was veel alleen thuis en dan ging hij toch op zoek naar waar is mijn moeder, in welk theater speelde ze. En dan liep ze door niet heel veilig deel van Parijs, Pigalle en de Place Clichy. Dat zijn tot op de dag van vandaag nog niet de meest veilige plekken van Parijs. Al kun je er wel rustig rondlopen nu. Maar goed, Modiano die heeft zich dus helemaal verdiept en vereenzelvigd met die oorlog. En wat hij voornamelijk doet, is mensen die in die oorlog verdwenen zijn, spoorloos verdwenen zijn, een stem geven. Althans, proberen te achterhalen wat er met die mensen gebeurd is. En zo trof hij in een krant een advertentie aan in 1941. Gezocht Dora Broeder, een meisje van zo lang met zoveel zulke kleur ogen en daar en daar verdwenen. En toen heeft hij jaren van zijn leven heeft hij eraan besteed om haar terug te vinden. Wat is er met dat meisje gebeurd? Is ze gevonden? Waar is ze dan gevonden? En uiteindelijk bleek dat ze weggelopen was van huis, op de route tussen haar huis en haar school. Ik heb die route ook helemaal gelopen voor mijn vorige boek met Parijse pen. En dan merk je dat je eigenlijk heel Parijs door moet lopen om die route te lopen van huis naar school. En als je dan wegloopt, dan zijn er heel veel mogelijkheden. En Modiano heeft net zo lang gezocht in de archieven, in de oorlogsarchieven van de gemeente van Parijs, totdat hij vond wat er met haar gebeurd was. Ze is opgepakt bij een razzia, terechtgekomen in een kazerne op de boulevard de Tourelle, als ik me goed herinner. En vandaar is ze gedeporteerd naar Auschwitz. En dat is natuurlijk een gruwelijk verhaal. En hij heeft haar gewoon tot leven gewekt. Dat is wat hij doet in zijn werk. En dan kan je zeggen, ja, het is een La Petite Musique, maar het is wel iedere keer een nieuwe La Petite Musique.
Wat ik me nog heel goed herinner uit het boek, is dat er altijd zo'n... Hij doolt altijd door die Parijse straten. En eigenlijk is die sfeer, misschien altijd is het die sfeer van die oorlog. Die straten zijn heel vaak leeg. Het is een man in gedachten. Je krijgt dus een prachtig beeld van Parijs. Het is niet voor niets dat jij er in je boek over hebt geschreven. Want het is toch een prachtig portret van die stad. En het is natuurlijk als je denkt, Parijs had een grote Joodse bevolking in de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof dat er 400.000 Joden in Frankrijk woonden, waarvan er 300.000 zijn vermoord. Zijn er toch ook relatief veel overgebleven. Maar is een groot Joods monument voor de vermoorde Joden. Er zijn tentoonstellingen geweest. Een paar jaar geleden is er nog een prachtig dagboek van een soort Franse Anne Frank gevonden. Een studenten, Helena Berl. Prachtig boek, ook vertaald geloof ik in het Nederlands. Die beschrijft ook een beetje, diezelfde sfeer kwam ik tegen, herinner ik me uit Dora Broeder. En is dat dan ook zo dat dat hele oeuvre, het zijn altijd boekjes van zo'n 100, 120 bladzijden, lijkt het op elkaar, alleen in variaties, dan weer een strijkkwartet, dan een symfonie. Want ik heb er 4 gelezen die mij in mijn herinnering eigenlijk heel erg op elkaar lijken. Ja, hoewel de verhalen altijd anders zijn.
Ja. Helle Haase zei wel eens van, je moet een tijdje rondlopen en dan heb je een heg. En op een gegeven moment zit er een gaatje in die heg. En dan ga je door dat gaatje in en dan kom je in een wereld. En dat is dan jouw wereld. En zo is het bij Modiano ook. Hij kruipt steeds door hetzelfde gaatje in die heg. En hij ontgint en hij bekijkt en hij observeert steeds een ander deel van die grote tuin binnen die heg. Zo zou je het kunnen zien. En het is niet alleen Parijs dat hij beschrijft. Hij heeft zelf ook, het is allemaal vrij autobiografisch. Hij heeft zelf op een kostschool gezeten buiten Parijs. Ik ben even kwijt bij het meer van, bij Talloire, hoe heet dat meer ook alweer? Het meer de, nou ja, dat is een klein meer bij Talloire. Annecy, het Lac d'Annecy. Het Lac d'Annecy, daar heeft hij op een kostschool gezeten in die buurt. En zo heeft hij nog in zijn, ja, tijdens zijn studie een aantal andere plekken in Frankrijk bezocht. En daar ging was hij intern en daar heeft hij ook allerlei dingen meegemaakt. En hij is ook op zoek gegaan naar vrouwen die hij daar heeft ontmoet. Ook in Nice is hij veel geweest. Hij heeft ook geschreven over Amerikanen tijdens de bezetting in Nice. En dan gaat het toch wel steeds over vrouwen die verdwijnen. Dat is wel een thema wat steeds terugkomt.
Is hij nog getrouwd?
Hij is getrouwd, ja, met een schrijfster ook. Ja. Hij woont vlakbij, tegenover de Saint-Sulpice. Ik heb hem ooit een keer opgezocht. Ja, dat was de enige keer dat ik eerder weg moest dan dat het interview was afgelopen. Dat was heel jammer. Ja, sorry Michel, maar zo ging het. Ja. Toen waren de kinderen nog klein en ik moest absoluut weg. En hij zat heel erg op zijn praatstoel. Ik heb het ook opgeschreven. Maar goed, het is wel goed gekomen. Nee, het is wel een soort, ik zie Onno op zijn horloge kijken. Ja, we moeten zo even
pauze. Is het tijd voor pauze?
We gaan de pauze.
Ja, want u moet uw muntje kwijt.
Ja. Oké.
We pauzeren.
We pauzeren. Kwartier, 20
minuten? Na de pauze
minuten?
Verder.